De Stemcast, de podcast waar we jou, de jeugd, gaan helpen welke politieke partij jouw stem heeft.
Ja, leuk dat je weer luistert naar de Stemcast, de politieke podcast speciale voor jongeren. De afgelopen weken hebben we jullie gevraagd om massaal te gaan stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. En dat is volgens mij ook gebeurd. En deze keer staat deze podcast natuurlijk helemaal in het teken van de uitslag. Want de Tweede Kamerverkiezingen, ze zijn inmiddels geweest. We weten welke partijen het goed hebben gedaan en welke partijen het misschien wat minder goed hebben gedaan. En daarom gaan we daar nog één keer even wat meer op in. Dat doe ik natuurlijk met mijn vaste gasten Jannik en Stijn. Welkom dat jullie er weer zijn.
Yes.
En we hebben zoals gebruikelijk ook weer een politieke gast. En dit keer is dat Outra Gopal, wethouder in de gemeente Tinalo namens GroenLinks. Welkom.
Dankjewel, Robin.
Ja, leuk dat je bent aangeschoven. We gaan de uitslag gewoon doornemen. We gaan kijken van, goh, wie zijn de winnaars? Wie zijn de verliezers? Wie kunnen eventueel met elkaar samenwerken? En hoe gaat het nou toch verder? Hè? Want we hebben al termen als informateur voorbij horen komen. Maar eerst wil ik wel even weten van ons allemaal eigenlijk. Hoe hebben wij de uitslag gevolgd afgelopen week? Outra, hoe heb jij die gevolgd?
Ja, voordat ik dat even kort aangeef, wil ik nogmaals bedanken dat jij, Robin, Jannik en Stijn, de jongeren, op deze manier gefaciliteerd hebben afgelopen weken. Drie geweldige jonge heren.
Dankjewel.
Die dit mogelijk hebben gemaakt. Dus complimenten voor de serie die jullie gedaan hebben. En hoe heb ik nou de verkiezingen gevolgd en de uitslag? Voor 17 maart heb ik natuurlijk de peilingen gevolgd, ja, en de debatten zo af en toe. Daarin was natuurlijk al de ontwikkeling te zien over wat de winnaar verliezer zouden zijn. En dat is grotendeels uitgekomen. 17 maart natuurlijk de exit poll gevolgd. Ja. Dat gaf een duidelijk beeld. En daarna de actualisatie middels nieuwsitems.
Kijk, Jannik, jij ook helemaal. Heb je voor de tv gezeten, 17 maart, 9 uur, de exit poll?
Nee, ik heb dat verder niet gevolgd. Ik heb gewoon uiteindelijk toch maar gewoon gegoogeld van, goh, wat is nou eigenlijk de uitslag? Ja, en nou weet je, ik zag wel natuurlijk wel dingen voorbij komen. Weet je, de kleine nieuwsitems die je op social media tegenkomt, weet je. Ja, maar daarnaast, nee, niet heel erg veel.
Stijn?
De radio. De radio. Ja. Wat is er op de radio?
Ja, dat is ook zo, ja. Heb jij het via de radio gevolgd toen?
Ja.
En dan 9 uur zat je klaar voor de, ja, voor de, ja, exit poll?
Ja, en ik kreeg er uitslag van, jongen.
Ja, dat zal inderdaad.
Ja, het is nog wel te jeuk, hoor.
Ja, hè? Ja, ik ook. Ik heb NOS aangedaan. Ik heb dat inderdaad gevolgd. 9 uur de eerste exit poll en voor mij 9:45 de tweede. Toen zag je alweer wat schommelingen. Toen had je al een beetje door van, dit zijn de winnaars en verliezers namens de verkiezingen. En nou weet je, zullen we gewoon anders gewoon de uitslag er gewoon bij pakken? Zullen we die gewoon eens even doornemen? Want we hebben hem hier voor onze neus. Mm-hmm. En zal ik hem anders even heel snel doorheen halen en dan netjes doorheen gaan? Dat lijkt me misschien het handigst.
Klinkt goed.
Gaan we van boven naar beneden. VVD is de winnaar geworden van de verkiezingen, als je dat mag zeggen. Als het gaat om zetels althans. Hè. Winnaar kun je altijd invullen. 35 zetels, tweede bij. En daarna toch wel de grote verrassing. D66, 23 zetels.
Echt wel.
Vierde bij. Ja. PVV, nummer 3, maar wel min 3 zetels. Ja. We staan nu dus op 17 zetels. Ook het CDA, misschien wel teleurstellend, denk ik. 15 zetels gaan min 4, hadden er 19. SP 9, PvdA 9, GroenLinks 8. Forum voor Democratie, ook een winnaar als ik dat misschien mag zeggen, plus 6.
Ja.
Hebben het goed gedaan, verviervoudigd. Partij voor de Dieren, ook plus 1, staan nu op 6 zetels. ChristenUnie gaat er eentje vanaf, zit op 4. De SGP, eigenlijk bijna als altijd, hebben 3 zetels. Die blijven er ook gewoon in, een trouwe achterbank.
Ja.
Denk, hè, ook nog steeds 3 zetels. En dan komen we ook een beetje bij de nieuwe partijen. Volt, hè, de Europese pro-partij Volt, is in de Kamer gekomen met gelijk 3 zetels.
Wow.
Datzelfde geldt, ja, dat is te gek.
Ja.
Datzelfde geldt voor JA 21, hè, de afsplitsing van Forum voor Democratie. Ook 3 zetels erbij. Joost Eertmans, natuurlijk de bekende naam. 50PLUS, de partij die denk ik...
50PLUS met 3 min.
Ja, min 3. De partij die denk ik geen zetels van, geen stemmen van jongeren hebben gekregen, denk ik zo. Hadden de 4, hebben veel ruzie gehad, staan nu op 1, dus min 3. En dan nog 2 nieuwe partijen bij 1, hè, Sylvana Simons.
Ja.
En BBB, de Boerenburgerbeweging, hebben ook plus 1 en komen ook met 1 zetel in de Kamer. Nou ja, wat valt op?
Mm-hmm.
Ja.
Ja, nou D66 natuurlijk, hè? De grote.
Ja. Nou kijk, wat natuurlijk ook in de media voorbij komt, is dat VVD natuurlijk de grootste partij blijft. En dan ook nog winst maakt. D66 in de exit poll stonden ze op 27. Nu 23, helaas, hè, van die aantal zetels. Ik had ze dus 27 gegund.
Ja.
Grote winnaar.
Ja.
Wat mij ook opvalt, maar dat benoemde je met de nieuwe partijen, de versnippering van de politiek klimaat. Mm-hmm. De vier partijen erbij. En wat ik jammer genoeg vind, hè, dat geen vrouwelijke president in beeld komt op deze manier. Dus
nee.
Had met de winst van D66 had ik ze ook gegund dat ze de grootste partij waren geworden.
Ja.
En dan met Sigrid Kaag een president hadden geleverd van vrouwelijke.
Van de vrouwelijke premier. Ja.
Ja.
Want meestal de grootste partij levert ook de minister-president vaak. Hè?
Ja.
Helaas zijn we er dus nog niet aan toe. En dat zeg ik als vrouw hier midden in gezelschap van drie jonge heren.
Ja, ik ben het voor een gedeelte ook wel met je eens. Hoor. Want ik, aan de andere kant moet ik wel zeggen van, weet je, misschien nu niet, maar dit belooft wel wat nog. Weet je, D66 is wel gegroeid.
Ja. Laten we dan de jongeren oproepen. Om een jonge dame voor de volgende keer.
Nou, ja, wie weet inderdaad. Weet je.
Beste mensen, als jullie nu luisteren, willen jullie alsjeblieft op een vrouw stemmen de volgende keer.
Ja, is het K-effect? Er wordt ook besproken, hè? Want we hebben hier natuurlijk onze podcastserie gemaakt. En ik denk dat een van de eerste podcasts die we hadden gemaakt was met D66. Toen namen we altijd standaard de peilingen door. En toen stonden ze op 14 in de peilingen. Kunnen we spreken van een K-effect?
Nou, ik wil ook wel gewoon zeggen van, weet je, het feit dat het misschien nu niet de grootste partij is geweest. Dat is jammer, maar dit is wel, weet je, vier zetels erbij is wel wat.
Ja.
Dat is wel een aardige hoeveelheid al gewoon. Dat is een aardige groei.
Ja.
En ik wil wel gewoon zeggen van, misschien als het nu niet gebeurt, dan gebeurt het sowieso later wel.
Jannik, laten we ervoor gaan volgende keer.
Absoluut, 100%. 100%.
Ja. Maar je stelde de vraag, is het nou de
Het K-effect.
Dat wordt natuurlijk ook wel uitgelicht in de media, onder andere. Maar ook dat de zwevende kiezers, zeg maar, toch voor D66 zijn gegaan. Omdat ze daarmee het idee hebben dat toch ergens middenin het liberale verhaal verteld wordt. Dus ook vanuit inhoud, denk ik, naast de boodschap die zij op een goede manier heeft weten te vertalen. Afgelopen weken. Dus dat is en denk ik, inhoud en de dame die het op het voetlicht heeft gebracht.
Ja, ze heeft het goed gedaan. Plus 4. Maar nog steeds Mark Rutte premier de aankomende 4 jaar, Stijn. Is dat een goed vooruitzicht volgens jou?
Hij is onze grote crisismanager en ik denk dat hij dat heel goed doet. En ik gun het hem.
Ja, heeft corona een rol gespeeld, denken jullie, dat hij daarom plus 2 erbij heeft gehad?
Ik denk voor een gedeelte wel. Ik denk dat voor een gedeelte ook inderdaad Mark Rutte wel gewoon zijn stem heeft behouden. Omdat Nederland ook wel, vooral in deze tijd, een bepaalde behoefte heeft aan zekerheid. Als we nou opeens spontaan een verandering gaan maken in minister-president, dan weet je, niet om heel vervelend te doen naar andere kandidaten. Want ik had heel graag natuurlijk wel gewoon een andere premier gezien.
Ja.
Want we hebben ervoor. Nou, de afgelopen 12 jaar hebben we al gewoon dezelfde.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat vooral in deze tijd het een stabieler idee is inderdaad. Om het even nog even gewoon hetzelfde te houden. Maar ik wil eigenlijk wel gewoon zo snel mogelijk een verandering daarin zien eigenlijk. Weet je, niet om vervelend te doen tegen Mark Rutte. Ik heb niet echt grote meningen over Mark Rutte. Ik denk dat hij zijn best doet voor het Nederlandse volk. Vooral in deze crisistijd. Maar ik wil wel eigenlijk verandering zien.
Wat ik een mooie vind, ik las vandaag Dagblad van Noorden, heb ik meegenomen, dat wetenschapper Stefan Peurs, verbonden aan de rug, eigenlijk analyse maakt dat Rutte en Kaag heel erg dat leiderschap hebben uitgelicht en dat de anderen geen tegengeluid hebben laten horen.
Nee.
En ik denk dat ook jongeren behoefte hebben aan nieuw leiderschap. En dat hebben ze, denk ik, gedaan door Sigrid Kaag, zeg maar, op positie te brengen. En ik denk dat Mark Rutte ook wel wat heeft laten zien in coronaperiode als het gaat om leiderschap. Dat wil niet zeggen dat ik onderstreep de manier waarop hij leiderschap heeft getoond.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat heel erg afgelopen weken centraal heeft gestaan. En dat de analyse van Stefan Peurs daar, dat kan ik onderstrepen.
Ja. Hoe hebben de andere campagne gevoerd dan? Want ik hoor u zeggen van, Mark Rutte en Sigrid Kaag hebben de nadruk gelegd op leiderschap. andere partijen dus minder. Hoe mm-hmm. hebben die dan campagne gevoerd? Door nou, kijk, gewoon als... alleen maar te schoppen of zo? Of,
De tegengeluid hebben mensen denk ik gemist op dit punt, hè, als ja. het gaat om leiderschap. Wat zijn analyse was, is dat SP hè, de toeslagenaffaire en een aantal andere zaken minder heeft uitgelicht. Dat geldt voor GroenLinks. Als ja. je kijkt naar mijn eigen partij, die hadden heel erg dat klimaatakkoord als thema centraal staan. Dat staat ja. ook in zijn analyse. Dat had D66 ook. Als GroenLinks had men geen andere geluid dan klimaatakkoord.
Nee.
En D66 had het ook. Dus dan ben je eigenlijk het tekengeluid kwijtgeraakt.
Ja.
Nee, denk je ook,
en dat is heel erg spijtig.
Denk je dat GroenLinks dan misschien ook meer had moeten zeggen? Of misschien een breder concept hadden moeten pakken? Ander onderwerp misschien dan alleen het klimaatakkoord? Of...
Ja, zo zijn we wel een beetje aan het analyseren. Daar gaan we zo zeker nog verder op in onze stelling. Maar ik ben even benieuwd. Er zijn natuurlijk allemaal heel veel nieuwe stemlocaties geweest. We hebben natuurlijk volgens mij alle vier gestemd.
Klopt.
Heb je nog een beetje op een bijzondere stemlocatie hier gestemd eigenlijk? Ik wil namelijk.
Vertel, Robin.
Nou ja, ik in de nieuwe Kolk in Assen. En daar stond dus...
Is dat een zwembad?
Nee, dat is een theater.
Oh.
Ja, je denkt dat het kolk van een... ja.
Nee, dat had ik inderdaad even bij moeten zeggen. Dat is het theater. En ik stond op het hoofdpodium.
Stemmen in je badpak.
Ja, nee, precies. Ja. En ik stond op het hoofdpodium te stemmen. Ja. Terwijl je de hele theaterzaal inkeek.
Oh, prachtig.
Dat, is, wel, dat, is, dat, is wel
dat was normaal niet zo geweest zonder die corona. Omdat daar toen genoeg ruimte was. Ja. Dat was wel heel bijzonder.
Nou, onze locatie was niet heel erg bijzonder. Ik stemde natuurlijk gewoon daadwerkelijk voor de gemeente Tien Aarlo.
Ja.
Voor ons was het, voor mij tenminste, was het in Zuid-Laren, was het Brink Hotel.
Oh ja. Ja.
Dus ik vind het wel al grappig dat Zuid-Laren überhaupt een hotel heeft, aangezien er echt amper wat gebeurt. Maar we hebben het bij het Brink Hotel gedaan. Je stapt dan gewoon daadwerkelijk binnen, zoals een gast van een hotel dat zou doen. Je gaat langs de receptie, dan desinfecteert je handen, et cetera, mondkapje op. Ja. Dus kijk je op, dan druk je de gang door. En uiteindelijk word je door een stemlokaal geleid. En dan, ja goed, stemmen en je gaat weer weg.
Ja, nice.
En je gaat gewoon door de lobby weer weg.
En dan heb ik het potlood ook nog.
Ja, wie heeft het potlood bewaard?
Ja, ik heb het potlood bewaard. Ja? Ja.
Okay,
ik zit nu nog in mijn jaszak.
Okay. Ja, echt, heb je die nog in je jaszak?
Ik heb hem nog in mijn jaszak.
Ik heb hem ook thuis.
Was nou de bedoeling? Mocht je potlood houden? Of,
volgens mij wel, toch?
Ja, okay. Dat hangt af van welke stemlocatie je zat. Ik ken ook een aantal mensen die zitten in andere delen van het land. Die ken ik allemaal. Die zeiden wel van, nee, die moesten mijnen inleveren. Maar die hebben ze dacht, het is maar gedesinfecteerd.
Wij mochten mee. Ik heb mee naar huis.
Ik heb weggegooid.
Ja.
Moet ik nou
weggooien? Je kon hem op Marktplaats zetten.
Het is een symbool van je democratische recht.
Ja, dit is de bijzonderste verkiezing ooit misschien wel.
Willen jullie ook nog weten waar ik gestemd heb?
Ja, waar heb je gestemd?
Nou, het dichtstbijzijnde stembureau was een kerk. Dus ik ben naar de kerk gegaan. Ik ga normaal nooit naar de kerk.
Dit bracht je naar de kerk, zeg maar. Ja.
Zou echt een heel mooi symbolisch zijn als je nou eigenlijk toch gewoon ChristenUnie of CDA gestemd had.
Nee, ik heb GroenLinks gestemd.
GroenLinks.
Nou, ik heb in Brink Hotel gestemd, want ik woon op loopafstand van Brink Hotel.
Oh, sinds kort. Geweldig.
Maar rode potlood kregen we mee.
Ja.
En ik dacht dat ik hem in mijn tas had, maar die heb ik thuis laten liggen. En inderdaad, het is wel een item die je had moeten bewaren, Stijn. Want ik zag op Facebook een bericht voorbij komen dat iemand op zoek was naar de rode potloden om een gitaar van te maken.
Okay.
Dat is
en die persoon had eerder ook een gitaar gemaakt met potloden.
Dat is
en die wilde
mooi.
Een rode potloden gitaar maken. Dus ik dacht, geweldig, maar ik ga die van mij niet weggeven.
Nee,
want dit
niet.
Is
maar
natuurlijk...
je zou echt bedragen, jongen. Van, echt gigantische bedragen dat is aangeboden.
Ik zou het eigenlijk wel doen.
Ik schaam me kapot. Ik gooi alles weg, jongen. Alles wat ik niet nodig heb. Ik ben de grootste milieuvervaarder en ik stem op GroenLinks. Ik ben echt de hypocrisie.
Potloden gooi je zo weg, ja. Precies.
Potloden.
Hey, wij gaan naar de eerste stelling van deze podcast. En Jannik, dit is een stelling dat misschien pijnlijk is voor jou om uit te spreken. Maar wat is de stelling, Jannik?
Ik moet eerst even in een hoekje gaan huilen. de eerste stelling dat is rechts wint, links grote verliezer.
Nou, Oetra.
Wat wat ik net zei. Ik heb natuurlijk in de peilingen en de debatten had ik al natuurlijk een vooruitblik gekregen in de Expol Beesten. Dat is feitelijk, klopt dat, hè? Qua aantal zetels.
Als we naar de getallen kijken, wel ja.
Maar ook, je moet gewoon onder ogen zien dat we links behoorlijk verloren hebben. Dat is een gegeven.
Maar ook
maar ik denk dat ieder stem die gegeven is, telt. En in die zin kun je niet inwoners van Nederland zeggen dat ze, als ze gestemd hebben op links, dat het verliezers zijn.
Nee,
dus inhoudelijk
niet.
Maar qua aantal zetels zijn we wel in het linkse vlak zijn we.
Er is inderdaad verlies gemaakt. Dus niet zozeer links heeft verloren, maar links heeft verlies geleden.
Ja, ik wil wel relativeren. Een grote verliezer. Ja, nou, is links echt een grote verliezer? Dat valt ook wel weer een beetje mee.
Maar volgens mij, als ik ook. Weet je, kijk, ik vind er ook wel een schrale troost ook dat. Weet je, hebben we wel partijen zoals Bijeen, zoals JA21, zoals Volt.
Ja, 21 is rechts, hè?
Oh ja, dat weet je. Maar dan alsnog Bijeen, weet je, die maakt ook een opkomst. Ik denk dat wij aan de hand hiervan wel een beetje misschien kunnen gaan speculeren dat er niet zozeer een groot verlies leidt in links, maar dat we eerder een verandering gaan zien in het linkse spectrum.
Ja, maar als ik me zo omdraai, we hebben natuurlijk die eerdere uitzendingen hier gemaakt. Mm. En dan behandelen we altijd de peilingen van dat moment. Mm. En als je kijkt naar de typische linkse partijen, van, dan heb ik het over GroenLinks, SP en de PvdA. Mm. Stonden allebei altijd een beetje rond de 14 en 12 zetels. In dat geval, dat stond ze elke keer qua peilingen. Als je nu de uitslag kijkt, PvdA 9, GroenLinks 8, SP ook 9... Dan is het wel een tegenvaller,
toch? Het is een flinke tegenvaller, absoluut.
Kijk, als je naar de afgelopen 8 jaar kijkt, dan zie je gewoon een daling van een aantal zetels. Bij PvdA zag je dat stevig vorige keer met de Tweede Kamerverkiezing.
Ja, en nog,
dat is nu stabiel gebleven, maar er blijft wel een verlies van afgelopen jaren. GroenLinks steeg, dat is nu min 6 geworden.
Ja, ja.
SP is ook gedaald. Je ziet in blok van PvdA, GroenLinks en SP verlies. Maar goed, wat jij ook aangeeft met de nieuwe partijen, zou je kunnen zeggen, daar zijn wat stemmen bijgekomen. Maar de traditionele partijen leiden verlies.
Ik denk ook dat wat er heel veel partijen bijgekomen zijn, dat we uiteindelijk ook gewoon in de verre toekomst een verversing gaan zien van welke partijen we hebben. Ik denk dat als we over een paar verkiezingen hier nog een keer over hebben, we het dan toch anders gaan zien. Ik denk dat we dan uiteindelijk een grote vermindering gaan zien. Bijvoorbeeld dat misschien de VVD überhaupt was vervangen door een andere rechtse partij. Dat misschien D66 is vervangen door een andere middenleunende partij. Weet je, misschien zijn er überhaupt partijen zoals de SP en PvdA zijn er überhaupt dan al niet meer.
Ja, we hebben ook gesproken. Moeten ze fuseren? Moeten ze een sterker linksblok vormen?
Dat is feitelijk ook wat er met GroenLinks is gebeurd.
Nou, maar bijvoorbeeld, we zien partijen zoals Bijeen zien we bijvoorbeeld wel weer omhoog komen. En dat is wel gewoon een vrij linkse partij.
Nou ja, die zit nog wel links en wat er zat inderdaad.
Nee, maar weet je, misschien is dat helemaal niet eens zo erg. Misschien is het juist tijd. Misschien is het wel een beetje een teken dat het oude vervangen gaat worden door het nieuwe. Ik denk dat het ook gewoon een generatieding is voor een bepaald gedeelte.
Ja.
Kijk, voor de verkiezingen hadden de linkspartijen natuurlijk over samenwerking. CQ samengaan. Dat hebben ze strategisch gezien niet doorgezet. Ze wilden afzonderlijk verder. Ze moeten wel nadenken over de strategie op weg naar natuurlijk 22, de gemeentelijke verkiezingen.
Ja.
Dus er zal een analyse gemaakt moeten worden, ook lokaal, van wat moeten we gaan doen.
Mm-hmm.
En dan is het ook landelijk aan de partijen van wat betekent dat als het gaat om samenwerking met de andere linkse partijen.
Ja. Ja. Maar ik denk dat het qua coalitievormen een interessant idee gaat worden. Wat we wel hebben uitgemerkt uit andere podcasts ook, dat heel veel van de partijen eigenlijk ook gewoon niet, bijvoorbeeld met PVV. Senior PVV heeft 17 zetels. Maar niemand wil samenwerken met PVV.
Nee.
Weet je, dus weet je, wie gaat dan die andere 17 plekken vullen?
Mm-hmm.
Gaat dat het CDA worden? Gaat dat de SP worden? Wie gaat dat worden?
Houd deze nog even vast, inderdaad.
Ja,
Anders kan ik ook zeggen, er is altijd veel kritiek op Mark Rutte, op zijn beleid. Maar toch veruit de grootste, plus 2 zetels. Als je even kijkt naar het verschil met nummer 2, scheelt dat toch 12 zetels.
Ja.
En uiteindelijk vindt de meerderheid van Nederland het toch wel prima zoals het nu gaat.
Ja, ik denk dat het toch met die thema leiderschap te maken heeft. Dat hij in de coronaperiode, ondanks dat er inwoners zijn die niet eens zijn met zijn beleid, hij toonde wel leiderschap.
Ja.
En die positie had hij natuurlijk ook.
Ja, hij moest laat wel zien dat hij inderdaad wel gewoon de grote broek aan kan trekken en gewoon kan moeten doen wat hij moet doen als premier.
Mm.
Of dat zijn programma als partijleider in de campagne beïnvloed heeft, vast en zeker. Maar goed, aan de andere kant, is dat erg? Nee, denk ik niet. ik denk dat in zo'n tijd zoals dit, weet je, ik denk dat ook net wel echt daadwerkelijk het feit dat we in een politieke, nou, nee, niet een politieke crisis, maar een nationale crisis zitten. Zeker wel een aardige invloed heeft gehad in waar we op stemmen.
Ja. Want we, dus en we hebben natuurlijk de forumstemmers, hè, die vorig jaar deel gestemd hebben natuurlijk omdat ze zo snel mogelijk van dingen zoals de lockdown afvullen. Hè? Dus daar is ook wel een heel duidelijk beeld, zeg maar, wat daar ontstaan is.
Ja, het zijn mensen die zijn er zat van.
Als je het over winnaars hebt, hè, ja. Forum is natuurlijk de partij die het meeste zetels erbij gekregen heeft. Ja. Hè, ja. Ja.
Niet zoveel als dat ze wilden trouwens, begrijp ik. Thierry Baudet had het liefst de wereld aan zetels gehad.
Dat klopt, ja.
Ja, goed, Thierry Baudet mag willen wat hij vindt volgens mij. Maar ik denk niet dat zijn invloed ook langzamerhand een beetje begint te wanen.
Nou. Ik denk die tweede, wat voor mij een tweede argument is dat er 37 partijen waren die meededen. Ja. Dus versnippering van het politiek klimaat. Ja. En daarmee dus ook op het linkse blok een versnippering. Die is wel degelijk, denk ik, mede debet aan.
Ja, maar denk ik ook.
De uitkomst.
Ik denk dat ook wel een zijreden zou kunnen zijn dat waarom links zoveel zetels verloren heeft. Want er juist meer links bij is gekomen.
Nou ja, maar ook rechts toch ook wel. Ja, 21 kunnen we toch typeren als een rechtse partij. Ja. BBB misschien een beetje in het midden. Hè? Ja. Naar mijn inschatting. Maar wat vinden we bijvoorbeeld van Forum voor... nog even kort op wat Stijn zei. Forum voor Democratie, wat vinden we ervan? Hè? Het is natuurlijk een partij met een heel ander geluid dan de rest. En toch... toch flink gegroeid. Ja.
Ik denk dat
wat zegt dat over de mensen die erop gestemd hebben?
Ik vind dat democratie gewoon goed functioneert. Want het is duidelijk, er is ook een tegengeluid. Hè? Het zou slecht zijn als er alleen maar een voorgeluid zou zijn.
Ja, precies.
Nou, ik onderstreep wat Stijn aangeeft. Hè? Onze politiek stelsel maakt het mogelijk dat inwoners in de benen komen om een partij te vormen en daarmee ook achterban te vertegenwoordigen.
Ja.
En ieder inwoner die op een partij stemt, mag het geluid laten horen. En je ziet gewoon in de samenleving ontwikkelingen die mede debet is aan opkomende nieuwe partijen. En ik vind dat je dat moet respecteren.
Ja.
Ze laten absoluut geluid horen van wat er leeft in de samenleving.
Ja, nee, het is lastig te zeggen, vind ik zelf. Dan zo van de opkomst van Forum is wel iets.
Ook rechts,
de opkomst van Forum is wel een heel interessant iets om naar te gaan kijken. Maar ik heb zo'n naar gevoel in mijn achterhoofd dat Baudet een beetje in de voetstappen van Wilders gaat volgen. Hoe enorm hij de populariteit opzoekt. Als we kijken naar Wilders, een half decennia, misschien een heel decennia terug. Wilders kwam ook in de opkomst, weet je, want hij sprak aan op waar Nederlanders zich zorgen om maakten. En hij speelde zich daar heel, heel goed op in. Ben ik het eens met Wilders? Absoluut niet. Ik ben eigenlijk veel tegen wat Wilders vindt. Ja. Maar ik merk een beetje dat Baudet hetzelfde een beetje aan het doen is. En ik denk dat over een paar jaar we uiteindelijk een beetje hetzelfde gaan zien als bij Wilders. Dat tegenwoordig eigenlijk heel weinig mensen Baudet serieus gaan nemen. Want ik zie nu dat bijna niemand wil meewerken met PVV. Mm-hmm. Vanwege de rotzooi die Wilders uithaalt. Ja, en ik denk dat Baudet uiteindelijk dezelfde voetstappen in gaat treden.
Maar dus wil je daarmee zeggen, Yannick, dat die -3 van PVV richting Forum voor Democratie is gegaan?
Dat wil ik niet zozeer zeggen.
Ja, 20 misschien ook wel, denk ik.
Nou, ik denk dat inderdaad dat het misschien wel richting 21 zou zijn kunnen zijn geweest. Maar ik wil niet zeggen dat daar stemmen van oorspronkelijk PVV'ers naar FVD zijn gaan. Want ik kan dat niet zeggen.
Nee, maar je zegt van het geluid wat Geert Wilders liet horen, dat laat nu deel horen. En dat zou nog een beetje in hetzelfde vaarwater terechtkomen.
Het zou uiteindelijk, nou, niet zozeer dat het zeg maar daadwerkelijk in elkaar omslaat, maar eerder dat het hetzelfde verhaal gaat worden. Een beetje zo van dat het uiteindelijk over een paar jaar gaan kijken van, ja, weet je, dat mensen uiteindelijk Baudet toch niet meer echt serieus gaan nemen. Bijvoorbeeld, heel veel mensen nemen nu Baudet al niet meer serieus. Dus goed.
Nou ja, toch best wel heel veel, gezien die 6 zetels heeft.
Ja, goed, veel,
weet je, maar, weet je dat tuurlijk, maar het is een groei van 6 zetels, maar hij zit alsnog op 8. Weet je, dat is misschien stagneert hij hier wel. En is dat het einde verhaal?
Ik denk dat hij zichzelf in de vingers heeft gesneden met een paar maanden geleden. Ik denk als dat niet was gebeurd, had hij er nog meer gehad.
Ja. Dat was met het hele...
Met het appjes gebeuren.
Ja, het antisemitisme gedeelte.
Had hij er nog meer gehad. Hè? Dan was jij 21 waarschijnlijk niet geweest. En had hij dat denk ik minimaal 12 zetels ook wel gehad.
Nou, wie weet. Wie weet. Maar het is jammer. Maar ik denk dat wel als Baudet zo doorgaat met het ik weet niet wat er met hem is, maar ik krijg een heel erg ontkoppeld gevoel van hem, van de realiteit. Ik weet niet.
Oké. Nou ja, feit is in ieder geval wel dat hij het goed gedaan heeft. Dat Absoluut. Hij in ieder geval 6 zetels erbij heeft. Je zei ook al een beetje van, PVV en FVD, die worden misschien al wel eens buitengesloten met zo'n formatie. En dat brengt ons ook bij de volgende onderdeel van deze podcast, namelijk typische verkiezing inderdaad. Ja. Het gaat dit keer over de informateur. En de informateur is nu al bezig. Hè? Dat zijn
Kasia Ollongren en Joritsma
inderdaad. Die op zoek zijn naar wat is nou de beste combinatie om een nieuw kabinet te vormen. En ik dacht, misschien is het leuk om een beetje in de rol van informateur te gaan zitten. Hmm. Dat wij aan de hand van de uitslag eens gaan kijken. Nou, wat zou nou eens een reëel kabinet zijn?
Ja, ja.
Nou... pakken de lijsten maar weer bij, inderdaad.
Ik heb geen pen.
Nou, maar als we dus nou... laat ik er één voorzetje geven om te beginnen. Huidige coalitie gaan we gewoon weer doen. D66, VVD, CDA en de ChristenUnie er nog bij als vierde partij.
Zijn we er al, toch?
Nou, ik denk dat de ChristenUnie hem niet meer gaat worden, eigenlijk.
Oh.
Ik verwacht wel dat de huidige coalitie verder gaat. Wenselijk voor mij zou zijn... VVD, D66, GroenLinks, PvdA en een partij erbij. Maar wat meer links geclusterd. Zoals men van tevoren had gesproken over de linkse partijen clusteren. Maar ik denk dat de coalitie, de huidige coalitie, denk ik, gaat verder.
Ja.
Ik weet niet. Het is moeilijk te zeggen. Weet je, van de huidige coalitie doorzetten...
Wat zou het meest ideale coalitie zijn? Laten we voor jezelf als persoon, laten we dan zo eens
coalitie met GroenLinks, jongens.
Met GroenLinks, oké. Nou, drie keer goed. Jij ook, Yannick?
Sowieso VVD en D66. Want ik vind dat die kanten opgaan. Sowieso, je moet iets rechts en iets midden hebben... om daar gewoon een goede balans in te houden.
Ja.
CDA misschien, want dat is ook wel nog een beetje...
Regeerpartijen.
Een beetje midden ook nog.
Ja.
Maar ja, goed, dan zit je dus te kijken van... goh, hey, weet je wel, nu als extra hadden we dan ChristenUnie. Maar wat kan je dan ChristenUnie door vervangen? En weet je, het is moeilijk te zeggen. GroenLinks zou kunnen, SP zou kunnen.
Ik denk
zelfs Forum zou kunnen. Maar goed, Forum zat ik als een lage kans.
Nou, ik denk zelfs inderdaad van... als je de VVD D66, dan zullen het sowieso wel worden. En VVD heeft natuurlijk het liefst CDA erbij. Dat
hebben ze aangegeven.
Ja, ook aangegeven. Zijn ook wel vriendjes wat dat betreft. Voor mij vindt D66 dat ook nog wel oké. Maar wat daarna, hè, dat is denk ik de meest
Als je kijkt naar welke opgaven we hebben... als land, maar ook wereldwijd, het klimaatakkoord, de energietransitie, dan hoop ik toch dat GroenLinks aanschuift.
Ja.
Want het is echt een flinke opgave waarvan ik vind dat afgelopen periode daar niet de begroting goed
maar op... Zou VVD dat willen? Ik denk het persoonlijk niet, als ik heel eerlijk ben.
Nee, maar D66 heeft ook wat in te brengen.
Ja, dat is waar.
En vanuit inhoud. Dus ik probeer even de inhoud uit te lichten. Ja. Ik denk dat wij echt een grote opgave hebben op klimaatakkoord. En dan zie ik een D66 met GroenLinks. Een goede partij vormen om dat goed op de agenda te krijgen.
Ja.
Ik zou het wenselijk achten. Daarom.
Ja, bij het klimaatakkoord moesten we bij mij CO2-gehalte...
49% in 2030 en 100% in 2050.
Daarin verschillen ze toch ook wel qua standpunt.
Maar als je kijkt naar de begroting en wat men daarvoor vrij wil maken om flinke stappen te maken, dan vind ik dat het huidige kabinet daarin verzuimd heeft op een goede manier financiële onderbouwing te geven in de begroting. Dus ik hoop echt dat D66...
Wordt dat misschien het lastigste dossier, het klimaatdossier? Omdat D66 en ook GroenLinks hele andere ideeën hebben dan een VVD en een CDA. Omdat het probleem... Ze erkennen het probleem, maar de aanpak verschillen ze permanent over. Hè?
Ja, ik denk dat dat voornamelijk ook de reden is waarom je iets links nodig hebt. Als we nou bijvoorbeeld kijken naar mijn eigen verwachting dan VVD, D66, CDA. Allemaal rechts en midden. Weet je, dat is een beetje...
Maar ja, we zeggen net rechts wint en links is niet voor niets.
Tuurlijk.
Maar Nederland stemt als... rechts en vervolgens krijgen we links.
Als we kijken naar voor mij een ideeel beeld, zo van, hebben we nou deze drie partijen nog? Gewoon VVD, D66, CDA, want ik vind rechts, midden moet je goed hebben. Mm-hmm. Maar daarnaast wil ik inderdaad wel gewoon voor de balans gewoon een goede linkse partij hebben.
Ja.
Want die het dan kan balanceren. Want dan hou je het regeercoalitie haal je over het gehele spectrum in plaats van alleen maar één kant.
Nou kijk, ik hoop echt dat ze op inhoud elkaar gaan vinden.
Ja.
En wat de analyse van Stefan Coupeurs was, is dat men misschien door de coronacrisis eerst de focus zal hebben op hoe nou uit de crisis te komen, hè, wat corona betreft. En dat er misschien bepaalde dossiers eerst op een laag pitje geplaatst wordt. Ik hoop het niet. Ja. Ik hoop dat echt in de onderhandelingen op stevige manier op de opgave lange termijn ook ingezoomd gaat worden. Coronacrisis is één, maar het klimaatakkoord is een belangrijke. En ik hoop echt dat die niet onderbelicht raakt door de coronacrisis en onderhandelingen.
Nee.
Ja. Dus jij zou zeggen, je zou eigenlijk de mensen graag op willen roepen om zover ook nog gewoon naar de toekomst voorbij te kijken.
Ja, kijk, coronacrisis prima om daar aandacht voor te hebben, maar lange termijn ook.
100%.
Ja. Stijn, of waar je doet? Nee, oh sorry, die wou wat zeggen. Nee, sorry. Ja, ik zelf denk dat we uiteindelijk toch weer uitkomen op het huidige kabinet. Zeg mijn gevoel. Hmm.
Zou heel goed kunnen.
Ja. Omdat ChristenUnie op zich ook qua klimaat en ook qua migratie best wel dicht bij D66 staat.
Tuurlijk. Het zou wel goed zijn als ChristenUnie er weer bij zit. Dat we en twee linkse partijen en twee rechtse partijen. Een coalitie van VVD, D66, CDA leunt wat meer naar rechts. En het zou goed voor Nederland zijn, mijn mening, als er nog een extra linkse partij
is. Maar ze zaten al in de kabinetten. Ja. Ze hebben het niet doorslaggevend doorgezet als het gaat om klimaat.
Nee.
En wat zou het nu maken dat als ze erbij zitten, dat ze het wel doorzetten. Dus ik denk dat het zou kunnen, dat de huidige coalitie doorgezet wordt. Ja. Maar ik vraag me af op inhoud of het doorslaggevend zal zijn als diezelfde partijen erin blijven zitten.
Maar
met vier winsten door D66, vier zetel meer, vraag ik me af of het doorslaggevend zal zijn.
Ja, precies. Ja. Nee, dat is ook zo. En ook een partij dat heel stiekem zijn vingertje opsteekt als het gaat om mee te regeren is jaar 21.
Hmm.
Al is het alleen maar omdat ze natuurlijk heel veel zetels in de Eerste Kamer hebben. Ook niet heel onbelangrijk. Dat is misschien ook nog wel een optie.
In de coalitie, jaar 21 in de coalitie.
Ja, ja. Ja? Ja, ze hebben dat zeker wel eens geopperd. Hè? Hmm. Vanwege natuurlijk maar, ook een vele ik, zetels ik heb, in de maar, Eerste Kamer.
Ik ken Joost Eerdmans al een beetje. En, ja, in Rotterdam was hij volgens mij vrij succesvol, maar volgens mij, of hij echt in een coalitie samen kan werken met
de politiek. Nee,
ik heb er zo met twijfels over ook inderdaad. Dus kijk, met wie was dat ook alweer? Toen we de podcast hadden met de PvdA.
Ja.
Hadden we het ook over inderdaad van de gouden regel van de coalitie vormen. Mm. Je moet de coalitie vormen met zo min mogelijk partijen. Mm. Maar als je jij in de 20 pakt, jij in de 20 heeft maar drie zetels. Dus een coalitie vormen met een partij met maar drie zetels,
ChristenUnie heeft ook maar vier. Dus dat
ja, nou, maar gelijk. Precies. Daarom heb ik dus zelf ook twijfels dat ChristenUnie er waarschijnlijk ook niet in gaat komen. Mm. Ik denk dat de huidige coalitie inderdaad gewoon zegt van, goh, vier partijen. Maar goed, als we nou kijken, er moet wel iets meer bij. En PVV is geen optie meer. Dus waar halen we dan de laatste partij vandaan?
Dat is een mooie klus voor de informateur. Nee.
Ja, dat is helemaal voor de informateur.
Ik hoop echt dat D66 zegt, wij gaan nog een linkse partij erbij halen. Okay. Ik hoop het echt van harte.
Nou, goed.
En daarmee gaan we eens kijken wat daar uitkomt.
Ja, hè? Alle lobbyisten in de zaal. Hè?
Hey, want we gaan even door naar de stelling nummer 2. Hè. De kleine partijen bij naam zijn al gevallen. En daar gaat ook de stelling over. Stijn, wat is die stelling?
Ja, het is goed dat er extra partijen bij zijn gekomen.
Ja, want we hebben een record aantal partijen in de Tweede Kamer. 17 stuks. Er zijn maar liefst 4 bijgekomen. Is dat goed of niet? Wie zegt maar.
Ja,
absoluut. Ja. Ik ben daarvoor. Absoluut. Verandering van spijs tot eten.
Ja.
Verandering van spijs doet eten.
Oh, zo.
Weet je,
maar jij vindt het dus ook leuk als je warm eten maakt om in plaats van 3 gerechten 10 gerechten te maken.
Absoluut, ik vind het prima. Weet je, voor ieder wat wil.
Ligt eraan wie de kookt.
Voor all I'm concerned maak ik een heel 10 gangen menu voor daadwerkelijk 3 gasten, maar mij echt geen zak uit.
Nee.
Weet je, zolang iedereen. Zo weet je, Wat voor mij belangrijk is aan de politiek is dat het voor iedereen is. Ik ben daarom ook niet tegen rechtse partijen, want ik weet dat er mensen zijn die rechts belangrijk vinden in hun eigen leven. Mm-hmm. Weet je, ik vind dat die mensen ook vertegenwoordigd moeten worden. Vind ik dat links ondervertegenwoordigd is voor een bepaald klein stukje? Ja, maar als ik nou ga kijken naar hoeveel partijen we hebben. Tuurlijk zijn het meer partijen, maar ik denk dat uiteindelijk ook gaat leiden tot een bepaalde schoonmaak van partijen. Ik denk dat er uiteindelijk heel veel van de oudere partijen die nu afzakken, uiteindelijk toch gewoon vervangen gaan worden door de nieuwere partijen. Ik denk dat een ding is.
Nou ja, dat is natuurlijk wat met D66. We hadden vroeger altijd VVD, PvdA en D66 was 30 jaar geleden een vrij nieuwe partij. Hè? Ja. Moet je kijken hoeveel zetels ze nu hebben.
Ja, precies. En
dus ik denk dat je wel gelijk hebt.
Ja, weet je, het kan echt gewoon heel erg omgooien inderdaad. Ja. For all we know is het over 20 jaar volledig anders. En dan hebben we opeens bijeen in het coalitie zitten. Of weet je...
Maar wat zegt dit over de samenleving dat er nu ineens zoveel verschillende partijen zijn?
Kijk, Jannik geeft heel duidelijk aan van ieder stem moet vertegenwoordigd zijn. Mm-hmm. Ik denk dat democratisch stelsel die we kennen, dit met zich meebrengt. Dat nieuwe partijen, nieuwe geluiden, maatschappelijke ontwikkelingen zeg maar vertegenwoordigen. Dus in die zin is het natuurlijk positief dat de inwoner kan aanhaken bij een politieke partij die hem of haar vertegenwoordigt. Dat is ons politiek stelsel.
Ja.
Nadeel is natuurlijk wel die versnippering, waardoor je als het gaat om coalitievorming het lastiger wordt om verandering ook in de... Want we hadden zo net over wat zal de coalitie worden? En dat maakt het met alle kleine partijen lastig. Want je wil niet 7 of 8 partijen in een coalitie hebben.
Dus nee, waarom niet?
De versnippering maakt het gewoon lastig om samen uit te komen.
Maar het kan toch dat de binnenlandse zaken komt van VVD en de buitenlandse zaken van D66.
Kan. Maar om op een goede manier uit de inhoudelijke verkiezingsprogramma iets met elkaar af te spreken en daarin te laten zien waar je voor staat, maakt het wel ingewikkelder. Mm-hmm. Ja, als er heel veel partijen om de tafel zitten.
Laten we ze anders even doornemen, de nieuwe partijen. Er zijn 4 stuks zijn nieuw. Laten we gewoon bij de laten we eens onderaan beginnen.
Ja.
BBB, de Boerenburgerbeweging, is nieuw. Carola, moet je nemen? Caroline van der Plas.
Radio Caroline.
Ja, volgens mij moet je dat zo uitspreken. Ze komen met een tractor het binnenhof op. Een partij dat volgens mij richt op boeren en op het platteland. Is dat goed?
Volgens mij wel, ja.
Het is natuurlijk aldoor in de media geweest, hè? Waar boeren mee te maken hebben. En dat dan zo'n beweging leidt tot een politieke partij. Dus die maatschappelijke opgave,
leidt tot
een vertegenwoordiging in de partij.
Zonder stikstofcrisis was deze partij er niet geweest, denk ik.
Ik heb daar niet heel erg op gelet. Persoonlijk, ik moet wel alleen zeggen, het feit dat er inderdaad een partij uitgekomen, ik vind dat een heel goed voorbeeld is van je democratisch recht gebruiken om iets waar je daadwerkelijk voor staat. Zou ik erop stemmen zelf? Nee. Dat hele idee wat waar boeren mee te maken hebben, dat het is niet relevant voor mij, dus daarom heet mijn stem niet.
Stik wel op de kosten gegaan van het CDA. Zonder BBB had denk ik niet CDA een zeer keer bij gehad.
Christine Carola Schouten was ook zo'n agrarisch
dat is ook zo.
Top.
Ja.
Nou, misschien zien we daar ook wel een verandering inderdaad. Dat we uiteindelijk ook gewoon een partij up and coming hebben. Die daadwerkelijk op een onverwachte klasse uiteindelijk gaat representeren in de politiek. Wie weet.
Ja, andere nieuwe partijen. Bijeen. In het begin van deze podcast hebben we het nog gehad. Het is tijd voor een vrouwelijke premier.
Ja.
Is het ook tijd voor Sylvana Simons in de politiek?
Ze hebben 1 zetel binnengehaald. Dus er zijn inwoners van Nederland die op haar gestemd hebben. Dus heeft ze de Kamer bereikt.
Ja.
Ja,
ze laat een geluid horen die...
Gefeliciteerd.
Ze heeft een achterban.
Ja, ze heeft sowieso support. Dat is waar ik weet alleen niet wat ik persoonlijk moet vinden van Sylvana Simons. Want ik weet niet.
Ja, volgens mij was daar heel wat in de media over. Ik weet
ze zit heel veel in de media inderdaad. En ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Weet je, natuurlijk als politicus ga je natuurlijk standaard de media in. Volgens mij ging zij de media in voordat ze de politiek in ging. En dat maakt het een beetje dubieus, omdat dat een andere volgorde is.
Mm. Weet je, we zullen moeten merken in de Kamer wat hun inbreng zal zijn. En dan denk ik, als wethouder of politiek actief links zou ik zeggen van ik wil eerst zien wat deze nieuwe partij in de Tweede Kamer doet. 100%. Voordat ik een oordeel ga vellen. Ja. Hè? Want het gaat nu om hun zetel in de Tweede Kamer. Dus ik zou ze willen zien acteren voordat ik een oordeel daar zo over zou willen geven. Ja,
dat ben ik het wel mee eens.
Ja. De strijd tegen
natuurlijk ja 21. Hè?
Ja, natuurlijk bij één is natuurlijk de strijd tegen racisme. Hè, wat ze natuurlijk heel erg op het heel erg uitdragen. Een andere nieuwe partij is, nou hebben we ook al even genoemd, Ja 21. Een partij dat al stiekem even zijn vingertje opsteekt van hey, hallo, denk ook eens aan ons. Mm-hmm. Joost Eertmans, Annabel Nanninga hebben het opgericht en zijn afgesplitst van Forum voor Democratie eind vorig jaar. Ja. 3 zetels.
Ja.
Goed resultaat, of niet? Heb je een rechtsgeluid?
Ik vind het is een beetje Pim Fortuyn erfgoed, hè? Joost Eertmans, LPF.
LPF, ja.
Ja. Dat toont wel strijdlust, dat hij er nog steeds is. Nee, niet Pim Fortuyn, maar Joost Eertmans.
Nee, precies.
Met zijn mooie bril.
Ja, het heeft wel wat, moet ik zeggen.
Ja. Nou ja, Volt. Ook weer zo'n prachtig voorbeeld. De eerste pan-Europese partij.
Ja, Volt. Ja. Wat vinden we van die partij? Hoe kijk jij er daaraan, Oetra? Tegen een partij zoals Volt, ook met 3 in de Kamer?
Ja, weet je, ik vind vaak met verkiezingen, dan zijn het verkiezingsprogramma's, hè, waarbij dingen uitgelicht worden. Mm. En het is net zoals met de gemeentelijke verkiezingen. Het gaat mij erom van wat laat je straks zien in de Kamer? Ja. Wat komt nou daadwerkelijk uit handen? Voordat ik wil oordelen. Ja. Ik vind het altijd lastig om van tevoren te oordelen, omdat ik nog geen actiegerichtheid zie. Nee, dat zijn vaak woorden.
Ja.
En dat maakt het lastig voor mij om iets in handen te hebben waarvanuit ik een analyse kan of mijn oordeel kan geven.
Precies. Ja. Maar het is wel een partij wat opvalt. Hè? Wat natuurlijk een hele andere manier van politiek bedrijven.
Ja, maar wat ik zelf gemerkt heb bijvoorbeeld, is dat Volt ook onder de jeugd ook eigenlijk vrij populair is geworden.
Ze hebben ook echt, net als Forum voor Democratie, echt zijn ze over de straten getrokken. Ja. Ik heb ze regelmatig gezien in de stad.
Ja, maar dat is alleen maar beter. Dat laat alleen maar zien dat het zijn vruchten afwerpt.
Maar wat zou de jongeren aanspreken dan? Wat?
Weet ik niet. Wat ik voornamelijk zelf ook heel zag, dat was dan bijvoorbeeld in de reclame zo, dat het ook bijvoorbeeld ook ging over een woning krijgen, ondanks het feit dat je een studieschuld hebt.
Ja, ja.
Het hele idee van een studieschuld, dat aanspreekt op de studenten. Weet je, een studentenwoning, maar alsnog studieschuld hebben, dat vinden zij absurd. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel van de jeugd het ook absurd vindt. Ik denk ook dat van als jij in een studentenwoning zit en je hebt nog een gigantische studieschuld. Ik denk dat dat als jeugd zijnde, vooral met de mentale gezondheid van de jeugd tegenwoordig, dat wel echt een steunpunt is voor ze. En vooral als we kijken naar het hele reform van het leenstelsel, wat bijna op elk politiek agenda staat, momenteel behalve die van de VVD dan. ik weet niet waar dat heen gaat.
Ja.
Maar het neemt niet weg van het idee dat het wel een waarschijnlijk wel gecontributeerd heeft aan de intense groei van Volt onder de jeugd.
Ja. Nou, ik denk gewoon dat een hele nieuwe manier van politiek bedrijven. Ik denk dat heel veel jongeren opgegroeid zijn met de mogelijkheden dat je heel Europa door kan. Het is niet alleen Nederland. Als ik in Frankrijk wil, ben ik zo in Frankrijk. Als ik in Griekenland wil, ben ik zo in Griekenland. Dat stralen zij ook uit. Dat is bijvoorbeeld ook een partij wat D66 heel erg uitstraalt. Ik denk ook een van de redenen waarom dat heel erg gegroeid is. Dat er minder in grenzen wordt gedacht.
Ja,
maar je hebt natuurlijk een heel ander geluid wat bijvoorbeeld conservatieve rechtse partijen laat horen, die juist wel heel erg in grenzen denken. En zo'n partij als Volt niet. Ja. En dat het misschien juist een nieuwe soort politiek is, waardoor jongeren hebben van die standaard politiek, daar heb ik niks mee. Dit is nieuw, dit past meer bij mij. Ik denk dat jonge lijsttrekker, dat misschien ook geholpen heeft.
Maar ik kan me voorstellen dat jongeren zich meer een wereldburger voelen.
Ja, dat woord zocht ik, wereldburger.
Daarmee ook zeg maar die grensafbakeningen niet zo.
Nee,
ik denk dat je daar een heel goed punt maakt ook inderdaad. En als ik bijvoorbeeld kijk naar bijvoorbeeld, ik ken mensen die hebben 17 maart voor het eerst gestemd. Ja. Omdat ze dan voor het eerst daadwerkelijk stemrechtig zijn.
Ja.
Weet je, ik heb nou eens voor mij en mezelf heb ik nou in totaal 3 keer mogen stemmen voor iets.
Ja.
Het is voor de eerste keer dat heel veel mensen mogen stemmen. Maar ook heel veel mensen van deze generatie uiteindelijk mogen gaan stemmen.
Ja.
En ik denk dat dat ook heel erg zit te blijken in de huidige uitslagen. Dat er inderdaad toch gewoon heel veel veranderingen zijn vanwege het feit dat die jeugd uiteindelijk nu toch besluit van, goh, hey, weet je, dit is wat ik wil. Mm-hmm. En hier ga ik op stemmen. En dan krijg je bijvoorbeeld inderdaad partijen zoals Volt en partijen zoals Bijeen, die toch met standpunten komen die voor de jeugd heel belangrijk is. Ja. Als we bijvoorbeeld kijken naar Volt, het hele pan-Europese, ik snap dat volledig. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar social media die neemt eigenlijk al dus überhaupt de landelijke grenzen weg. En onder de jeugd is social media echt gewoon een hoeksteen geworden. Ja.
Maar het zou dan interessant zijn als we cijfers hebben die de leeftijdscategorie weergeeft, hè? Ja. Om te onderbouwen of Volt jongeren aangetrokken
heeft. Dat zou wel leuk zijn.
Ik denk het wel.
Dat zou mooi zijn als we dat kunnen onderbouwen, hè, dat het jongeren heeft aangetrokken. Ja. Want 4 jaar geleden waren heel veel jongeren die Jesse Klaver heel erg omarmden en opstemden. Dus het zou interessant zijn om een nadere analyse hierop te hebben.
Ja. Feit is in ieder geval wel dat we een record aantal politieke partijen in de Tweede Kamer hebben vanaf de afgelopen verkiezingen. Volgens daar dus eentje bij.
17,
hè? 17, ja. Gigantisch. Ontzettend veel. Er worden lange politieke beschouwingen. Dus als je ervan houdt, maak je borst maar nat. Maar wij gaan naar het laatste onderdeel van deze podcast. En dat is in een teken van jou, Oetra.
Het
pleidooi. Je mag het pleidooi gaan houden. In maximaal 2 minuten.
Stijn houdt de tijd bij.
Dat is zelf gekozen onderwerp. Een beetje achteraf, maar wat mij opviel, en dat kwam natuurlijk in alle analyses naar voren, hè, dat je kijkt in de 2 provincies, Groningen, Drenthe, de vertegenwoordiging van kandidaten op de lijst. Drenthe had er 41, Groningen 26, maar de meeste heel laag op de lijst. En uiteindelijk hebben we maar 6 kandidaten uit 2 provincies in de Kamer zitten. 6 van de 150 zetels. Ik hoop echt dat in de toekomst politieke partijen daar op een andere manier selectie doen in de kandidatenstelling. Want dit kan wat mij betreft gewoon niet, dat Noorden zo slecht vertegenwoordigd wordt in de Tweede Kamer. Want we hebben gewoon andere vraagstukken in het Noorden.
Ja.
Als je kijkt naar de aardbevingsdossier, als je kijkt naar ook perspectief voor bepaalde groeperingen in het Noorden ten opzichte van de Randstad. Ik ga echt ook binnen mijn partij voor pleiten in de toekomst dat we op een andere manier de kandidatenlijst gaan samenstellen. Dit is misschien niet 2 minuten, maar ik vind dat wel een hele belangrijke boodschap die ik mee wil geven aan alle partijen. Het kan niet waar zijn 1 persoon uit Drenthe in de Kamer.
Ja.
Hoe wil je nou Drenthe daar vertegenwoordigen met 1 persoon?
Mooi pleidooi. Ja, 1 minuut is perfect met de tijd.
Ja, maar wat vinden we ervan? Ja, het is wel opvallend weinig inderdaad. Dat is toch, ik ben het wel echt helemaal hiermee eens. Als Trent en Noordeling zijn.
Het geeft de indruk dat de politiek eigenlijk gewoon voor de Randstedelingen is. Weet je,
dat
politiek eigenlijk alleen maar geldt voor de Randstad. Dat gevoel geeft het wel.
Ja.
Ik zou eigenlijk ook heel graag willen dat elke politiek, elke provincie, gewoon zijn eigen vertegenwoordiging heeft.
Een provincie-quota.
Beetje zoals in Duitsland.
Dat lijkt me eigenlijk op zich niet zo'n heel erg slecht idee trouwens. Ja. Robin. Maar weet je, zelfs al zou het betekenen dat, weet je, dat het politieke spectrum nog verder shift naar van rechts of weet ik veel.
Dat weet ik niet.
Dat zou mij niet eens uitmaken trouwens. Want dan heb je het op zijn minst een volledige representatie die voor elke provincie gelijk is.
Ja.
Nou, weet je, we kunnen wel gaan stemmen voor de provinciale staten, maar goed, dat verandert niet heel erg veel voor ons, voor de provinciële vertegenwoordiging in de Tweede Kamer.
Ik vind dat je een heel goed punt hebt, Janik.
Ik heb ook afgelopen, dat was niet nu, de afgelopen 3 jaar, maar daarvoor zat ik in de VNG-commissie. En dan zie je ook gewoon dat de grote steden heel makkelijk in contact zijn, hè, met het Rijk en ook zo dingen voor elkaar krijgen.
Ja.
De gemeentes die wat verderop staan, kleinere gemeentes, plattelandsgemeentes. Je hebt natuurlijk wel plattelandsgemeentes vertegenwoordigd via een VNG-commissie. Maar ik vind dat dit gewoon niet kan.
Nee, we moeten gewoon meer Noordelingen. Ja, maar dat ben ik echt met je eens. Ja,
ik ook.
Komt Mark in de Tweede Kamer? We hebben Mark Stroner van de VVD gehad. Dat was 38, 35 zetels. Ja. Als er Rutte gaat dan vanaf, misschien 2 ministers. Nou ja, dan hebben we in ieder geval alweer
het zou kunnen dat 2 Drenthe.
Wow, we gaan er van 1 Drenthe naar 2 Drenthe.
Ja, maar dat is toch wel heel erg.
Dat is heel weinig.
Ik vind het eigenlijk
dat is van het CDA, geloof ik. Agnes Mulder.
Ik
vind het eigenlijk gewoon een beetje om te janken eigenlijk.
Ja.
Het is toch van de zotte dat weet je, provincies als Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, wel gewoon hun vertegenwoordiging hebben. Maar dan zit je naar het noorden te kijken, weet je. Groningen sowieso, waar een gigantische hoeveelheid aan aardgas wordt gewonnen. Ja, ja. Goed, weet je, maar ook bijvoorbeeld heel veel boeren, waar heel veel landbouw en heel veel veeteelt nog steeds doorgaat. Ja. Weet je, dus die noordelijke provincie, wij als noordelijke provincies contributeren ook gigantisch veel aan niet alleen de Nederlandse economie, maar ook aan het Nederlandse klimaat en aan de Nederlandse cultuur. Ja. Ik heb altijd gezegd ook gewoon van, weet je, als je daadwerkelijk Nederlandse cultuur pakken, ga dan niet naar Amsterdam, maar ga naar Groningen.
Volgens mij heb ik hier 3 jonge mannen zitten die politiek actief moeten worden. Ja, voor het noorden.
Dus protest, okay. Jongens. Dat
zou je zelf niet op de lijst willen, Oetra? Jij bent natuurlijk al politiek actief, ja. GroenLinks.
Ik had in het verleden de ambities om wel politiek actief op Tweede Kamerniveau te worden, maar ik ben nu 56. Ik ben oma en ik heb mijn familie in het noorden wonen en ik wil eigenlijk niet op en neer pendelen vanuit Den Haag naar het noorden, omdat er meer is in het leven dan alleen maar politiek bedrijven. Ja. Dus ik laat het aan jullie 3 mannen en meer vrouwen over. Mag ik dat zo vragen aan jullie?
Ja, ik vind het prima.
Als we het begin van de podcast hebben gehoord, dan mogen wij geen premier worden. Nou, mogen we
wel. Waarom niet?
Nee, is een grapje hoor.
Maar mag ik dan wel? Ja, zeker. Ja, mag ik dan wel? Kijk, dan ga ik politiek actief worden. Hè? Dat is wel leuk. Maar dan heb ik wel een radiomakende politicus zijn.
Nou ja, ik denk dat het misschien helemaal medium...
Je kunt campagne voeren op jouw eigen tijdse manier, toch?
Ja, campagne voeren via de radio, weet je. Het houdt je wel voor een gedeelte relevant.
Volgens mij moet ik het gewoon lekker bij radio maken.
Hoe oud is de jongste premier in onze wereld? Was Canada de jongste?
Ja, Trudeau. Trudeau, die was vrij jong, ja.
Ik heb geen idee.
Trudeau.
Moeten we echt googlen? Ja, we kunnen
googlen. Ik google het wel snel even.
Dus op weg daarna, jongens.
Sorry?
Mannen? Ja. Jonge mannen?
Nou, een jonge vrouw, hè? Wij moeten met vrouwen werven.
Een
jonge dame werven die de jongste min pres van Nederland kan worden.
Ja, ja.
Wie kan dat worden?
Ik heb geen idee. Ik weet niet wat de jongste is op de Tweede Kamerlijst. Ik heb geen idee qua leeftijd.
Leuke vraag voor de volgende podcast.
Ja, laten we dat maar eens doen. Jannik is ondertussen aan het opzoeken hoe oud de president van Canada is.
Ja, Trudeau. Hoe oud is die?
Heb je het al kunnen vinden?
Trudeau. Ik zal Trudeau eens even ook gelijk bij zoeken.
Oh, die was je niet aan het zoeken. Oh. Nee, oké. Okay. Nee, maar nog even terugkomen op het pleidooi. Inderdaad, ik vind ook dat er veel meer vertegenwoordigers uit het noorden moet komen. Omdat er hier natuurlijk hele andere dingen spelen. Hmm. Ik denk dat de stikstofcrisis daar ook al een heel mooi voorbeeld van was. Iets wat juist in plattelandsgemeenten natuurlijk heel erg speelt. Wat heel veel emotie oproept. En als er geen vertegenwoordigers zitten in Den Haag. Ja, hoe ga je dat dan aanvoelen? Hoe ga je dat dan... Hoe kun je die emoties dan goed plaatsen? Ik wil toch, ondanks dat we Trudeau nog niet gevonden hebben...
Trudeau is nu 49. Volgens mij is de jongste prime minister, dus minister-president... Ja. Sanna Marin van Finland.
Oh.
Die is op 35-jarige leeftijd minister-president.
Oh, dat is een mooie leeftijd.
Weet je dat dan al even?
Dan heb ik nog 10 jaar te gaan om premier te worden. Dat is een mooie doelstelling.
Ik gun het je.
Dank je wel, Stijn. Ik wil toch naar het einde van deze podcast over de uitslag van de verkiezingen. We hebben jullie aangespoord om te stemmen. Dat is massaal gebeurd. En de uitslag die staat er. Hiermee gaan we het waarschijnlijk de aankomende 4 jaar mee doen. Mits er geen schandaaltje ergens vandaan wordt getoverd. Jannik, dankjewel voor je inzet in deze podcastserie van de Stemkast. Stijn ook, jij ook voor je scherpe analyse.
Dank je.
En deze keer als gast Oetra Gopal, dankjewel voor de komst en voor je scherpe analyse en ook gewoon voor je aanwezigheid. Ik vond het heel gezellig. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren naar de laatste aflevering van deze serie van de Stemkast. Maar goed, de gemeenteraadsverkiezingen 2022 komen eraan, dus wij komen zeker te weten weer terug. Dankjewel voor het luisteren naar deze serie en misschien horen andere podcastseries komen ook wel weer terecht. Ja, tuurlijk. Dankjewel nogmaals. Hoi, tot ziens.
De Stemkast, de podcast waar we jou, de jeugd, gaan helpen welke politieke partij jouw stem heeft.